Jongeren voor het Leven, afdeling Katwijk. Dat als volgt luidt: volgens onze informatie wordt aanstaande donderdag in de Tweede Kamer het debat over het euthanasiewetsvoorstel gehouden. We vragen u om, zo de Heere wil, op zondag 23 april in ochtend- en of avonddiensten in Katwijk voorbeden te houden, zodat de Kamerleden in dit debat kracht en wijsheid mogen ontvangen om de juiste beslissing in overeenstemming met het woord Gods te nemen. Graag wil ik u ook opwekken om ook in uw persoonlijk gebed onze overheid in deze ingrijpende zaak voor Gods aangezicht te gedenken. Vangen wij nu samen deze dienst met elkander aan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan met elkander zingen, gemeente, van Psalm 113. Het eerste vers: Gij's heren, knechten, loof den Heere, looft zijn naam, verbreid zijn eer, de naam des Heren zij geprezen. Psalm 113, vers 1. Gemeente, hoort nu allereerst de woorden van de heilige wet van God en van de samenvatting daarvan. In antwoord daarop zingen wij van de 25e psalm het 5e vers: Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. Psalm 25, vers 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zeide, gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. openen vanmorgen de schriften met elkander, gemeente, in het Nieuwe Testament. In het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 21ste hoofdstuk, te beginnen bij het 15e vers. Johannes 21, te beginnen bij vers 15. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijne lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijne schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijne schapen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelve en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerende zag de discipel welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijven totdat ik komen, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij blijven totdat ik komen, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo ze elk bijzonder geschreven wierden, ik acht dat ook de wereld zelve de geschreven boeken niet zouden bevatten. Amen. Zoeken wij nu voor en met elkander in het gebed het aangezicht des Heren. Grootmachtig en heerlijk God, onder een dichtgedekte hemel waaruit af en toe wat regen viel, zijn wij vanmorgen samengekomen aan deze gebedsplaats. En het mag dan wel feestelijk zijn wanneer de lucht blauw is en de zon schijnt op de rustdag. Vandaag is het anders. En dan niet alleen, Heere, dat we hebben te zeggen, we zullen het er maar mee moeten doen. Maar doe ons verstaan hoeveel malen het erger is wanneer we onder een gesloten hemel moeten leven en preken en werken. Dat is onmogelijk en we verkeren er van nature alle onder, maar we hebben er geen erg in. Maar nu hebt ge die hemel gescheurd door de komst van uw Zoon in deze wereld, die ook bij zijn hemelvaart niet een ijzeren gordijn heeft laten zakken, maar door een luchtige wolk onttrokken wordt en het oog van zijn discipelen, en achter zich de deuren in de hemel wagenwijd open heeft laten staan, opdat van daaruit allerlei zegeningen voor tijd en eeuwigheid door hem als die levende ladder Jacob zouden afvlieten. Maar opdat, Heere, ook op zouden stijgen de gebeden en de dankzeggingen van zoveel op aarde door uw onderricht en welgedaan. Mogen wij dan vanmorgen onder een gescheurde hemel bij elkander zijn, in de naam van die enige zegende middelaar Gods en der mensen, opdat de prediking vrij uit mogen gaan en gezegend worden aan jongeren en ouderen. En dan was het van de week wel een heel roerige week in de samenleving, met acties, met protestdemonstraties, o God. Wat voor een geest is er veelzins gevaren onder ons volk. En wat een wonder dat wij in alle rust en vrede dan nog hier vergaderd mogen zijn. O, maak ons maar heilig onrustig van binnen wanneer het nog geen vrede met u in het hart is. Maar gebied ook iets van die sabbatsvrede die alle verstand te boven gaat. In die grote rust aanbrenger de Heere Jezus Christus, die gestorven is en opgestaan van de doden, om overal uit zijn volheid uit te delen en toe te passen wat hij verworven heeft. Heere, wil ons zo gedenken in het spreken en bij het luisteren. En laat uw woord nog met macht zijn op de harten, opdat, Heere, in alle breukverhoudingen met u en onder elkander daar genadig herstel mag worden gekend. En onze paden en levens werden gericht naar uw inzettingen. En dat we nog als paaskinderen in een wegstervende wereld tot de ondergang zich neigend mogen gevonden worden in ons getuigenis, in onze levenswandel, op alle plaatsen waar u ons stelt. En dat de naam van de Heere Jezus zo, Heere, roem mag hebben en voortgedragen mag worden, en het ook uit ons hart gegrepen mag zijn: gij's Heere knechten, loof den Heere. Verhoogd zijn naam, verbreid zijn eer, de naam des Heere zij geprezen, want dat is toch de liefste lust van allen die u ootmoedig vrezen. En nu zullen wij dat in ons nooit volkomen betrachten, maar alleen maar in die grote priester onzer belijdenis, die grote ambtsdrager die gij over uw huis gesteld hebt, in wien we alleen Gode een welriekende en aangename reuk kunnen zijn, ook in de dankzegging. Heere, leg uw zegen zo over heel deze dienst en al de diensten in de gemeente, in ons vaderland en ook op de zendingsvelden onder Israël, waar uw woord verkondigd wordt naar de zin van uw geest. En sterk allen die tot de taak van de verkondiging geroepen zijn. Mocht u ze bijstaan ter linker en ter rechterzijde, opdat de bazuin geen onzeker geluid zou voortbrengen. We dragen aan u op ons koninklijk huis, onze overheden, ook de landelijke regering en met name de leden van de Tweede Kamer, waar jongeren voor het leven, en dat mag ons veel te zeggen hebben. Want er kan wel eens veel over de jeugd gezegd worden wat niet zo fraai is. Maar, Heere, menige jeugdproblematiek is vaak terug te brengen op ouderenzorg. Al is dat ook niet altijd zo, want daar kunnen ook ouders zijn die zuchten bij de opvoeding van de kinderen, wanneer het niet alleen niet gaat zoals zij willen, maar wanneer het niet gaat zoals u dat hebt ingezet. Maar we zijn er verheugd over dat deze jongeren nog een beroep erop doen, opdat in de voorbeden de overheid gebracht mag worden om tot de rechte beslissing te komen waar te vrezen is. Dat waar enerzijds, Heere, het opzettelijk beëindigen van het leven nog strafbaar wordt gesteld, anderzijds ook wegen worden aangewezen dat als het dan toch moet de zorgvuldigheid wordt betracht. Heere, wat een tegenspraak onder elkander, wat een verwarring. O, en doe ons zien dat als de God van het leven niet meer geëerbiedigd wordt, nog het begin, nog het einde van het leven veilig is in mensenhanden. Heere, zo bidden we om wijsheid, opdat verhoed mag worden dat wij verder afglijden, hoewel dat te vrezen is als we letten op de ontwikkelingen. Maar gij staat daar toch boven, Heere, en zijt machtig een halt toe te roepen, o, dat een gedurig gebed ook vanuit de gemeente mocht worden opgezonden, waar jongeren en ouderen zich eenparig mogen bevinden aan uw troon der genade. Wij dragen aan u op de christenspecialisten, de christenhuisartsen, de christenverpleegkundigen die vaak op aangevochten posten hun werk doen. Heere, wilt u ook hen bijstaan en geven dat ze hun geweten gebonden aan de schrift geen geweld aandoen, maar kloek mogen stand houden, maar zich dan ook omringd weten door de zorg en de gebeden van velen. Dat vragen we u trouwens ook voor de overheidsdienaren, de mensen bij de politie. We vergeten hen vaak in deze turbulente tijden. Maar geef dat ook zij, Heere, zich gebonden mogen weten aan het hoogste gezag, aan u de koning der koningen. En in orde en eerbied dat mogen uitoefenen. Zegen, Heere, alle arbeid in uw koninkrijk. We gedenken ook die ziek zijn, de oude vandaag, de minder validen, de eenzamen en bedroefden. Ook de velen die geschaard zijn bij de kerktelefoon. Heere, wilt u ook in die harten werken door uw woord en geest, dat waarachtig geloof en ondersteunen in alle droefenis en strijd. Maar ook, Heere, bij vreugde de verwondering voor uw aangezicht doen opklimmen tot uw eer en heerlijkheid. Heb zo ootmoediglijk dank voor wat u ons toevertrouwt en zegen. Het heilig dienstwerk van de verkondiging van uw evangelie. Alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wanneer we in deze weken na Pasen graag stilstaan bij de vele verschijningen van de opgestane levensvorst, dan kunnen we bemerken hoe de opgestane heiland ook bij zijn vele verschijningen telkens op een andere wijze tevoorschijn komt en telkens weer iets anders van zichzelf laat zien. S'morgens vroeg als de vrouwen naar het graf gaan, laat hij door de mond van de engelen weten dat hij voor hen is, de vermanende meester, die hen doet herinneren aan zijn onderwijs dat hij gaf. En wanneer hij even later hen zelf ontmoet, is hij de vriend die hen zo hartelijk begroet. Bij Maria Magdalena achtergebleven in de hof openbaart hij zich zo liefdevol als de herder die een dolend schaap opzoekt en terechtbrengt. Daar hebt u wat de vrouwen betreft al drie verschillende zijden van de ene en dezelfde opgestane Heere Jezus. En als we dan, gemeente, denken aan zijn verschijningen in de kring van de discipelen, dan is hij bijzonder op de eerste paasavond de Heere van het woord, dat hij tot hen spreekt en waarin hij meekomt. Bij de zee van Tiberias is hij de Heere van de arbeid. Die op een wondervolle wijze, waar zij er niets van terecht brengen, hen nochtans zegent. En vanmorgen mogen we zien wanneer de Heere bijzonder met Simon Petrus bezig is, dat hij ook de Heere van het ambt is. Die ook ambtelijk herstel geeft aan een jongere die zo diep gevallen was. We willen daar vanmorgen met elkaar op geletten aan de hand van de tekst die u leest in Johannes 21, de versen 15 tot en met 17, die wij u nog eenmaal willen lezen. Johannes 21, vers 15 tot en met 17. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijne lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijne schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijne schapen. Boven deze tekst schrijven we maar als thema: de Heere van het ambt geeft Petrus ambtsherstel. En de Heere van het ambt die ambtsherstel geeft, die doet dat ten eerste door ambtelijke, door een drievoudige ambtelijke tucht. Ten tweede langs een drievoudige ambtelijke belijdenis. En ten derde met een drievoudige ambtelijke opdracht. De Heere van het ambt geeft ambtsherstel aan Petrus. Door een drievoudige ambtelijke tucht. Langs een drievoudige ambtelijke belijdenis. En met een drievoudige ambtelijke opdracht. Voordat wij erover met elkaar gaan denken en spreken, krijgt u nu eerst gelegenheid om uw liefdegave in gereedheid te brengen en zo dadelijk ook te doen uitreiken bij de eerste rondgang voor de diaconie, het werk der barmhartigheid. De tweede inzameling is voor de kerk, terwijl straks na de prediking de extra collecte voor de eredienst bestemd is. Nu mag u dus geven voor diaconie en kerk. En wij gaan zingen van Psalm 31. Het vijfde vers: Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpe willen bieden. Vers 6. Ook hebt ge mij niet weggestoten, nog mij van alle kant benauwd door vijands hand. En het dertiende: Laat over mij uw aanschijn lichten, zie op uw dienstknecht neer. Psalm 31, de versen 5, 6 en 13. gemeente arbeidersmensen en alle die druk werk hebben, eten doorgaans niet zo lang. Want dat zijn geen mensen die leven om te eten, maar het zijn mensen die eten om te leven. En dan schiet de maaltijd er soms wel eens een keertje bij in. Of er wordt zo haastig tussendoor, wanneer het erg druk is, snel wat gegeten. Hoe zal het daar geweest zijn, gemeente, aan de oever van de zee van Tiberias, waar allemaal arbeidersmensen, discipelen van de Heere Jezus, die daar bij de grootste verrassing van hun leven na Pasen aan de wal zijn geweest met de heiland die die wonderbare visvangst had tot stand gebracht en die op het strand dat kolenvuur daar had liggen met vis daarop en brood. Alles had hij meegebracht. En het heeft nooit zo fijn gesmaakt als toen. En dan, maaltijd is gedaan. Hoe moet het nu verder? Misschien zijn er van de discipelen half overeind gekomen. Ze konden daar toch niet altijd blijven zitten. En onder al die discipelen gemeente heeft zich ook Petrus bevonden. Zal de blik van Petrus misschien bijzonder zijn gericht geweest op dat kolenvuur dat daar brandde, waar de vis op gelegen had met het brood? Zou Petrus misschien bij het zicht op dat kolenvuur gedacht hebben aan dat andere vuur, nog niet zo lang geleden, toen hij daar in de nacht zijn handen warmde en zijn lichaam, en toen hij daar dat vreselijke had gedaan bij het kolenvuur, zijn meester driemaal verloochend, zich de genade onwaardig gemaakt om over het apostelschap helemaal maar niet te spreken. Petrus is weer in de kring. Op de paasmorgen heeft de Heere Jezus ook naar deze discipel in zijn bittere zielenood omgezien. En op paasavond kon het getuigd worden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Maar gemeente, al is Simon dan weer binnen de kring van de discipelen, het is daarmee nog niet op orde. Hij mag dan in genade aangenomen zijn, maar wat de ambtelijke bediening betreft, verkeert Petrus daar nog buiten. Het zal voor Petrus zelf mogelijk een vraag geweest zijn hoe het nu verder met hem moest. Waar kon hij op bogen? En gemeente, misschien zullen ook de andere discipelen wel gedacht hebben hoe dat nu met Petrus moest gaan voor de arbeid in het koninkrijk waarvoor de Heere hen aanvankelijk alle geroepen had. En voordat dan nog iemand verder iets kan zeggen of doen, wordt de stilte doorbroken. En jongeren die half overeind zouden hebben kunnen komen, die gaan weer zitten. En als het oog van de opgestane heiland bijzonder op Petrus gevestigd is, wordt daar de stilte doorbroken door de vraag van hem, die een getrouwe ambtsdrager is over heel het huis van God, en die hier een diepgevallen discipel in de ambtelijke bediening gaat herstellen, allereerst door een drievoudige ambtelijke tucht. En er is wat van te leren, gemeente, hoe in het midden van de gemeente en ook onder de ambtsdragers de tucht moet worden geoefend. Eerlijk, maar ook liefdevol. De stilte wordt doorbroken als daar plotsklaps uit de mond van de meester het woord klinkt: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Petrus zal opgeschrikt zijn door deze vraag, die hij heel goed heeft gehoord en die in al de zwaarte op zijn ziel wordt gelegd. Niet Petrus, rotsman, nee, dat was Petrus eigenlijk niet meer. Hij had het er wel blijk van gegeven in eigen kracht niet te kunnen staande blijven. Simon, zoon van Jonas, dat klinkt aan de ene kant intiem. Want gemeenten, als we elkaar heel goed kennen, als we bevriend met elkaar zijn, als we familie van elkaar zijn, dan noemen we elkaar bij de voornaam. En dat geeft de bijzondere band te kennen die daar is. Simon behoort tot de intimi van de meester. Maar aan de andere kant, gemeente, klinkt het niet Simon Petrus, maar Simon zoon van Jonas. In de ambtelijke tuchtoefening laat de meester deze discipel begrijpen wat Simon van huis uit was, wat hij van nature was. De Heere laat Petrus zien dat daar in Simon geen goed woonde wat voor de Heere kon bestaan. En gemeente, zo gaat het menigmaal in het leven van 's Heere kinderen, als de Heere overkomt en hij bepaalt hen bij een bijzondere zonde, dan worden ze nog wel eens teruggeleid tot de oorsprong, hoe dat nu alles vrucht is van de oude natuur. En dat geeft in de ambtelijke tuchtoefening Petrus een verbreking in al de gedachten die daar nog konden bestaan van zichzelf. Simon, zoon van Jonas. Wat is dat voor Petrus geweest? Ik denk nog, gemeente, nog wel eens aan die ouderling uit mijn eerste gemeente die zei: dominee, wat is het noodzakelijk dat een mens toch maar telkens weer bij zijn afkomst bepaald wordt. En dat kan er maar één gemeente op geheel enige wijze. En als dat gebeurt, dan krijgt de hoogmoed een doodsteek. Want wie zijn we van onszelf? Van huis uit, niet deugdelijk voor het koninkrijk der hemelen. Simon Petrus moet verstaan hoe al dat gedoe, dat uitliep op de verloochening van de meester, vrucht was van zijn eigen natuur, tot en met verdorven. En dan, gemeente, als de Heere Jezus de tuchtoefening uit op een drievoudige wijze en bij die eerste vraag doet horen: Simon, zoon van Jonas, dan valt het ons op dat de Heere een vergelijking maakt. Hebt gij mij liever dan deze? Ja, want Simon Petrus maakte toch zelf ook graag vergelijkingen. En weet u, gemeente, wie dat altijd doet? De Farizeeër in ons hart, die gaat altijd vergelijkingen maken. O, wat zat daar in het hart van Petrus toen het op de verloochening uitliep, toch een grote Farizeeër op de troon. Want Petrus trok graag vergelijkingen. Al werden ze alle aan u geërgerd, ik er niet hoor. Nee, nee, meester, ik sta er boven. En ze hielden in de hof allemaal hun handen thuis. Maar Petrus, die trok het zwaard en die sloeg erop in. Hij zou ze wel eens even leren, de aanvallers van zijn meester. Hij zou zijn mannetje staan. Die lafhartige andere discipelen, die hielden hun handen thuis. Maar hij... En als ze alle weggevlucht zijn uit de hof, dan volgt Petrus tot in de zaal van de hoge priester bij het kolenvuur. Petrus vergeleek zich zo graag met anderen. En dan kwam hij er altijd zo goed vanaf, dan stond hij er altijd boven. En nu klinkt daar die vraag, waarbij Petrus in de ambtelijke tucht op zijn plaats wordt gezet. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze, Petrus? Je vergeleek je toch zo graag met anderen, is het niet? Is er nu in je hart meer liefde tot mij dan tot al de anderen? Gemeente, wat zal deze vraag in de tuchtoefening diep in het hart van Simon gezonken zijn? Want nu gaat de Heere hem bij die tuchtoefening ontdekken aan die grote, dikke fariseeër die daar in zijn hart zit. Bent u ook al eens tegengekomen in uw eigen leven? Als u in de samenkomsten van de gemeente bent onder het woord en de grote ambtsdrager die tussen de gouden kandelaren wandelt en de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, tucht oefent in de bediening der verzoening, bent u die fariseer ook al bij uzelf tegengekomen? Want wij vergelijken ons ook graag met anderen, is het niet? En wij doen het toch nog niet zo slecht, gemeente. Wij behoren toch wel bij de bovenlaag van de gemeente in onze trouw en in onze arbeid en in al wat gedaan wordt. En wat is het nodig, gemeente, ook zelfs na ontvangen genade, dat die fariseer ontdekt wordt, maar ook van de troon wordt afgestoten. Hebt gij mij liever dan deze? De Heere vraagt bij de tuchtoefening aan Petrus niet naar het geloof, maar wel naar de liefde. Want gemeente, die is de meeste van allen. Paulus heeft het geschreven, al had ik een geloof dat ik bij wijze van spreken mijn lichaam over zou geven tot verbranding om een overtuiging. Maar ik had de liefde niet, ik waren een luidende schel en een klinkend metaal, een hol vat. De liefde. De Heere Jezus vraagt bij Petrus naar de liefde. Hebt gij mij liever dan deze? Petrus, ga ik boven alle anderen uit? Ben ik nu voor u de voornaamste, het een? Als wij voor dat liefdesexamen zouden moeten opgaan, hoe zou de uitslag wezen? Zouden wij ten zeerste zakken? Wie zou dan bij zichzelf durven te zeggen, voor dat examen dat de Heere afneemt te slagen, is dan de liefde tot de Heere zo groot dat hij boven alle uitgaat? En als gemeente dat er is, en dan nog menigmaal bij ogenblikken, dan is dat geen vrucht van eigen akker, maar dan is dat tenslotte toch openbaring en vrucht van de liefde van hem. Gij mij liever dan deze. Wat een vraag, gemeente, van de Heere Jezus aan deze Simon bij de tuchtoefening. Wat voor reden, Petrus, heb ik dat ik u vertrouwen kan? Hebt ge me echt wel lief? Want hoe schandelijk en vreselijk hebt ge mij verloochend met eedzweringen zelfs. In het betuigen dat ge niets meer met mij te maken had, Petrus, ben ik nu werkelijk de enige die voor u bestaat? En gemeente, bij deze vraag laat de Heere het niet, want we spraken nu van een drievoudige ambtelijke tucht. Wanneer het antwoord gekomen is, dan komt ten tweede male de vraag: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Nu laat de Heere de vergelijkingen weg. Nu vraagt de Heere bij de tweede maal: Simon, is het echt wel waar dat ge van me houdt? En dan gebruikt de Heere voor dat woord liefhebben het allersterkste woord dat er maar zijn kan. geen tijdelijke, geen lichamelijke liefde. Heilige, ongeveinsde liefde. Daar gaat het om. En over dat punt wordt Petrus bij zijn ambtsherstel in de tuchtoefening geëxamineerd. Petrus, is het echt wel waar dat ge me lief hebt? Nu zonder vergelijking. Waar de Heere bij deze tweede keer nog zwaarder in de tuchtoefening alle gewicht op het hart van deze Simon legt. Opdat zijn eigen werkgemeente alleen maar openbaar zou komen. En dan klinkt gemeente bij het tweede antwoord en daarna de derde keer de vraag: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Driemalen had Petrus met eedzweringen betuigd dat hij naar de hel zou mogen gaan als hij de Heere Jezus kende. Driemaal, gemeente, gaat de grote ambtsdrager met eerbied gesproken deze Simon onder handen nemen. Misschien heeft Petrus bij de blik op het kolenvuur zich herinnert dat vuur waaraan hij warmde zich toen hij de meester kil en koud verloochende. Maar in elk geval wordt Petrus aan die nacht herinnerd door de drievoudige vraag van de meester. En als de meester de derde keer de vraag stelt, dan haakt hij in op wat Petrus in het antwoord gezegd heeft. De Heere vraagt hem: hebt ge me lief? En bij de derde keer vraagt de Heere: Simon, hou je wel echt van mij? Dat is dat mindere woord, filio. Hou je echt wel van me, Simon? En dan zakt Simon voor de zaligmaker door de knieën. Hij wordt bedroefd, staat er, omdat hij ten derde male tot hem zeide: hebt ge me lief? Het is een zware operatie, gemeente, die nodig is, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden, niet waar? Het mes wordt er diep ingezet. Het kwaad moet worden uitgesneden. Petrus wordt ambtelijk hersteld door een drievoudige ambtelijke tucht. Kent u ook die handelwijze van de opgestane levensvorst in uw leven, dat u patiënt bij hem werd, dat u als gemeentelid of ambtsdrager onder zijn opzicht zijt gekomen? En dan heeft hij, gemeente, met eerbied gesproken met ieder van zijn kinderen zo af en toe wel eens een appeltje te schillen. Want, gemeente, hij is alleen maar uit op de verheerlijking van zijn naam en op het openbaren van zijn eigen werk. En dan vallen al zijn kinderen en knechten er met zichzelf altijd weer buiten. Dan blijft er niets dan schaamte en schande aan hun kant over, met tranen beweend en beleden. Een drievoudige ambtelijke tucht, want als de Heere het in orde maakt, dan moet het helemaal in orde. Dan mag er niets meer blijven zitten. Kijk, gemeente, dat is het geweldige van deze ambtsdrager, die zorgt over het ganse huis van God, die het helemaal oplost en niets meer laat zitten. Wij doen het vaak anders. Als er onder ons nog wel eens wat op te lossen is, en hoe moeilijk is het, gemeente, om eerlijk schuld te bekennen, dan zeggen we op zijn best wel eens: nou ja, laten we er dan maar zand over doen. Laten we er dan maar niet meer op terugkomen. Maar echt opgelost is het niet wanneer een excuus achterwege bleef wat op zijn plaats was geweest. Als een schuldbelijdenis niet klonk die gepast was. Dan zeggen wij wel eens: nou ja, goed, laten we er maar zand over doen. We komen er niet meer op terug. Laten we het maar niet meer ophalen. Maar dacht u dat de Heere Jezus zo in zijn gemeente bezig was. Nee, gemeente, hij lost het helemaal op. Hij brengt het koninklijk op orde. Er mag niets meer blijven zitten. En dan moet hij wel eens heel diep boren. Opdat ook alle die in het ambt staan nooit zouden denken in het ambt staande iets in zichzelf te zijn. En met zichzelf voor de Heere te kunnen bestaan. En hoe laag, gemeente, daalt de Heere Jezus dan af. Hij begint met de liefde en dan eindigt hij met de vraag: Petrus, hou je nou echt van mij? Daar ben ik mee tevreden, man. Als dat echt mag zijn, het gaat niet om het veel en om het grote, maar of het waar is. Hij heeft lust tot waarheid in het binnenste. Terwijl wij een en al leugen en bedrog zijn van onszelf. En u weet, de Heere, gemeente, ook deze discipel en komende ambtsdrager eerlijk te maken. Komt, we gaan letten op de drievoudige ambtelijke belijdenis. De Heere Jezus heeft de stilte verbroken en in allerbei zijn om Petrus ook openlijk te herstellen. Want kijk, de Heere heeft hem wel persoonlijk op de paasmorgen opgezocht om Petrus in genade weer aan te nemen. Maar gemeente, dat herstel, dat moet openlijk in het midden van de kerk. Vandaar ook, gemeente, in de kring van de discipelen. Opdat er ook bij de jongeren geen scheef oog meer op Simon Petrus ooit zou worden geworpen met de gedachte: nou ja, die Petrus, dat is wel zo'n vooraanstaand mannetje, maar laat hij nou gauw naar zichzelf kijken. Nee, gemeente, daar mag niets meer tussen Petrus en de Heere, maar ook niet tussen Petrus en de anderen blijven zitten. Daarom zijn ze er allemaal bij. Dat er nooit enige twijfel zou zijn ook aan de apostolische roeping van deze Simon Petrus. Want dan gaat de Heere deze discipel koninklijk herstellen. Wat gaat de Heere, hoe vreselijk het ook was, het toch voor die Petrus opnemen. En dan komt daar, gemeente, ook die ambtelijke belijdenis op de eerste vraag die de Heere stelde. Klinkt het uit de mond van Petrus: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Dan moet u eens opletten, dan zegt Petrus niet: ja, er zijn wel eens ogenblikjes, meester, dat het zo wezen mag in mijn hart. Nee, dat zegt Petrus niet. Maar zeer beslist komt het uit zijn mond: ja, Heere. Alleen, wat wordt Petrus hier ook ootmoedig? Want gemeente, Petrus kan zelf, en dat is het mooie, Petrus kan zelf voor zijn liefde geen bewijzen aanbrengen. Daar heeft Petrus het ook helemaal niet naar gemaakt. De bewijzen die getuigen allemaal tegen hem. Maar nu werpt Petrus zich in de armen van de meester zelf. Heere, gij weet, het is uw alwetendheid bekend, lieve meester, hoe ik tegenover u sta. Kijk, gemeenten, en dat is nu een kenmerk van het waarachtige leven. Bij de kinderen Gods en ook bij de ambtsdragers, dat ze wel eens blij zijn geweest met de alwetendheid van God. En dat wil ik u dan toch terstond maar vragen. Wat betekent dat voor u, dat de Heere alles ziet en alles weet? Gaat u nu onrustig in de bank heen en weer schuiven? Of zou u bij wijze van spreken opspringen van vreugde en zeggen: ja, dat mag ik toch eerlijk erkennen, dat er een alwetende God in de hemel is die van me afweet, al kan ik mezelf soms helemaal niet verklaren. En al ben ik mezelf soms ook een raadsel. Maar dat hij ervan weet, Heere, met al mijn zuchten en mijn zorgen, ben ik voor u niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Heere, gij weet, Gij weet dat ik u lief heb. Petrus doet een beroep op de alwetendheid van de Heer. Hij komt niet met bewijzen van zijn kant, want die kan die niet leveren. Maar hij beroept zich er wel op dat de Heere daarvan weet. Het is in de hemel bekend. Gij weet dat ik u lief heb. En dan vraagt de Heere, wel hebt ge me liever? Maar dan zegt Petrus, gij weet, zo moeten we het eigenlijk vertalen, gij weet dat ik van u houd. Petrus is toch al heel wat lager bij de grond gekomen, vindt u niet? Hij vergelijkt zich niet meer met anderen, dat heeft hij heel goed begrepen. En bovendien, gemeente, Petrus kan dat grote woord van de liefde niet meer in zijn mond nemen. Maar hij gebruikt het eenvoudiger en geringer. Heere, ik houd van u, dat weet u. Petrus durft die grote naam liefde niet te gebruiken. Dat heeft hij verzondigd, dat durft hij niet meer. Maar Petrus durft wel te zeggen dat hij van de Heere houdt. En gemeente, als dan voor de tweede maal de vraag klinkt en de belijdenis geboren wordt, dan is het, ja Heere, gij weet dat ik van u houd. Opnieuw werpt Petrus zich in de armen van de levensvorst, Heere, u weet hoe het erbij staat. Ik kan het zelf niet waarmaken. Maar gij weet alle dingen hoe het in mijn hart staat. En als de Heere Jezus bij de derde vraag dan dat woord van Petrus overneemt en zegt, goed Petrus, je zegt dat je van me houdt, is dat nu echt waar? Dan houdt Petrus zijn tranen niet meer binnen, maar die lopen hem uit de ogen over de wangen. En schier met door tranen verstikte stem klinkt het, Heere, gij weet alle dingen. Meer dan ooit tevoren doet Petrus een beroep op de alwetendheid van deze meester. Eerst zegt hij, gij weet dat ik u lief heb. Maar in die derde ambtelijke belijdenis klinkt het, gij weet alle dingen. Ge weet toch, meester, dat ik van u houd. Gemeente, wat wordt Petrus hier door de ambtelijke tuchtoefening van de opgestane levensvorst op zijn plaats gebracht? En hoe wordt hem geleerd dat alles wat er tot de Heere in zijn ziel is, alleen maar het werk is van die meester, van de opzoekende liefde Gods, van zijn eeuwige trouw en niet van hemzelf. Petrus, gemeente, kan geen vergelijking meer maken. Nee, dat is ook niet zo best. Echte ambtsdragers kunnen dat ook niet. Stel eens voor dat er predikanten, ouderlingen, diaken in uw midden zijn, die hoog boven de anderen uitsteken en menen uit de hoogte op diegene te kunnen neerzien. Gemeenten die kunnen nooit op de rechte wijze een getuige van de koning zijn, want wie zijn zij en wie zijn wij in en van onszelf? Wat een genade hem te mogen toebehoren en wat een ere om in zijn dienst te mogen staan. En dan kan Petrus, gemeente, nooit meer vergelijkingen maken. Dan komt Petrus onder alle terecht. In die ambtelijke belijdenis die vrucht is van 's Heere eigen werk en zorg. Petrus leert aan, maar Petrus leert ook, gemeente, af. En bij dat afleren mag Petrus ook gans en al van zichzelf afzien en tot de Heere opzien. Heere, gij weet. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat ik van u houd. Zijn er ook vanmorgen hier in de nieuwe kerk van die jongeren, van die ouderen die geen dikke en grote woorden durven te spreken, maar die toch niet kunnen ontkennen dat ze van de Heere houden, omdat Hij zelf dat geheim in hun harten heeft neergelegd en ook tot openbaring doet komen, om daar zelf alleen maar in verheerlijk te worden. Hoe meer we gemeente van boven leren en ontvangen, des te kleiner en bescheidener we op aarde gaan worden en leven. En dan zijn we in al de omstandigheden blij met de alwetendheid van de Heere, die over alle dingen gaat, de grote en de kleine, en die van alles en van alle afweet, met een beroep op de alwetendheid Gods, mag Simon beleiden van de Heere te houden. Het komt niet op het vele aan, gemeente, maar het komt wel aan op waarheid in het binnenste. Oh, en dan kunnen we de Heere proberen om de tuin te leiden met een schone schijnende mensen te bedriegen. Maar denk erom, gemeente, als we hier niet ontdekt worden aan onszelf voor het oog des Heren, en straks gaan alle bedekselen weg en we komen in die grote dag dan uit in de naaktheid van onze schande, dan zal er geen bedekking meer wezen. Hoor het Petrus beleiden dat de Heere alles weet. We kunnen hem nooit om de tuin leiden. En die het van de hemel mogen leren, die worden nu juist zo bang voor het nabijkomende werk, voor het bedrog, voor de schijn. De Heere maakt eerlijk en houdt ook eerlijk. En dan, gemeente, mogen we ook lezen bij het herstel van Petrus van een drievoudige ambtelijke opdracht. Op de eerste belijdenis klinkt het uit de mond van de Heere Jezus: wijd mijn lammetjes. Petrus, die zo groot was en boven alle uitstak in de vergelijkingen, is nu zo klein geworden, dat de Heere zegt: Petrus, nu moogt ge op mijn lammetjes passen. Zo, gemeente, karakteriseert de opgestane levensvorst zijn hele gemeente, als wilde hij stilzwijgend tegen die andere discipelen zeggen, en ook van al zijn volgelingen: jullie zijn allemaal lammetjes. Als wilde hij zeggen: denk maar nooit dat ge zo hoog staat bij uzelf. Johannes, Jacobus, Thomas, Nathanael, denk niet hoger en meer te zijn dan Petrus, je bent net als hij, maar een lammetje, want daar bestaat ten diepste mijn gemeente uit. Uit allemaal mensen die zichzelf niet kunnen redden. Dat is het geheim van de kudde van de Heere Jezus. Allemaal mensen, de grote en de kleine, die zichzelf niet kunnen redden. Want wat is nu een lammetje? Een lammetje zonder moederdier, een lammetje zonder herder. Dat is weerloos. Is ten dode opgeschreven. En de opgestane levensvorst die Petrus in het ambt herstelt, is zelf het lam Gods, dat door lammetjes wordt omringd, die de gestalte van de Heere Jezus meer en meer mogen openbaren. Er wordt wel eens gezegd, gemeente, een ketting is zo sterk als de zwakste schakel is. Het zijn allemaal zwakke schakeltjes in de ketting van de Heere Jezus. Lammeren. Petrus, daar moogt ge op passen. Wijd mijn lammeren. Nu ge zelf een lammetje zijt, weet ge des te beter wat de lammetjes nodig hebben in de verzorging, in het wijden, in het woord. Het eerste ambtelijk herstel gaat voor Simon Petrus komen. Wijd mijn lammeren. Hij die in het ambt wordt hersteld en van het lam God zal mogen gaan getuigen, mag de lammetjes van deze meester gaan weiden en verzorgen. Denk er goed om, Petrus. Geef ze het voedsel dat ze nodig hebben. Wat zei de Heere Jezus ook al in de nacht voordat het verraad gepleegd werd? Simon, als ge eens bekeerd zult zijn, versterk mijn broederen. Petrus maakt hier, om zo te zeggen, zijn tweede bekering mee. Tweede bekering, ja. Eerst wordt een mens van onbekeerd bekeerd tot de Heere. En de tweede bekering, gemeente, is dat we ten diepste leren zijn in onszelf wat we zijn voor God. Kolbrugge sprak daarvan, van zijn tweede bekering. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is de tweede bekering. Ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Kijk, en die zijn nu in staat om de lammetjes te weiden, om de kleinste in de kudde te verzorgen en daar de aandacht aan te geven. Petrus zou met 7 mijls laarzen daar overheen hebben kunnen lopen. Maar om nu het teerste en het kleinste in de gemeente niet te verachten, maar op te kweken en mee te nemen. Wijd mijn lammeren. Als wilde de Heere zeggen, Petrus, zul je erom denken dat ze allemaal van mij zijn en dat ze bij mij behoren. Ik las van een eenvoudige Friese ouderling, kort geleden. Dominees denken wel eens dat ze allemaal een eigen winkeltje hebben en een eigen zaak hebben te drijven. Maar er is maar 1 chef en hij heeft de winkelbediende bevolen op zijn zaak te passen. Meer hoeft ook niet, gemeente. We hebben er geen eigen winkeltjes en zaakjes op na te houden. Het gaat om de grote zaak van de meester. En om winkelbediende in zijn zaak te zijn, meer moeten we niet begeren en is niet nodig. En daar hebben we nog werk genoeg aan. En hoe menigmaal moeten we niet beleiden dat we het verknoeien aan alle kanten. En als dan de tweede belijdenis klonk, komt voor de tweede maal de opdracht: hoed mijn schapen. Nu gaat het verder. Want hoeden is meer dan weiden. Weiden, dat is zorgen dat de beestjes te eten krijgen en te drinken. Maar bij dat hoede, gemeente, daar zit ook bij het op de kudde passen en ze 's avonds in de schaapskooi te leiden en 's nachts wakker te zijn en de nachtwacht te houden bij de kudde in het open veld als de kooi niet bereikt kon worden tegen het wild gedierte en tegen het gespuis. Heel de verzorging die in de ambtelijke dienst komt kijken. Niet alleen maar het preken, maar ook het catechiseren, het visiteren. Bij zoveel onderscheiden gelegenheden op de schapen te passen van de goede herder. Dat we ze niet laten zwerven en afdwalen. En dat we ook de gevaren onderkennen en ervoor waarschuwen. Opdat de hele kudde Gods, ook de schapen, van hem die zelf als slachtschaap en lam ging naar de slachtplaats te verzorgen, in zijn naam hoed mijn schapen. Weer zegt de Heere, denk erom, Petrus, ze zijn van mij, niet van u. U krijgt niet maar een eigen kuddetje van eigen volgelingen, het gaat alleen maar om die grote herder die ook het schaap is. Nooit hebben we ons in de ambtelijke bediening onszelf te bedoelen en te zoeken. En dan zijn we allemaal mensen met zoveel eigenliefde, gemeente. Daar komt heel wat kijken. Voor de ambtelijke bediening, maar het gaat om die opgestane levensvorst. En dat we anderen niet in de weg staan en het gezicht op hem niet zouden verdonkeren. En ten derde male klinkt op de belijdenis van Petrus. Wijd mijn schapen. En dan gemeente gebruikt de Heere een verkleinwoord. Wijd mijn schaapjes. Als wilde hij weer zeggen, Petrus, zul je er vooral aan denken. Dat je dat kleine en dat zo licht kan afdwalen niet zult verwonden, maar dat je daar het oog over zult gaan. Want deze opgestane levensvorst is het die zelf gezegd heeft, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. O gemeente, wat is er een zorg in het middelaarshart juist voor het kleine. Voor het onaanzienlijke, voor het tedere. En wat doen we groot kwaad, gemeente, als we een van deze kleine zouden verachten. Wat levert die ambtelijke tucht, gemeente, een belijdenis op. Met een opdracht die in eigen kracht nooit te vervullen is. Maar die de Heere alleen maar in zijn kracht doet gelukken. Wat ontvangt Petrus hier ook? Een ambtelijke toerusting en bekwaammaking. Zodat ook later Paulus het kan schrijven. Onze bekwaamheid is niet uit ons, maar uit God. Want het is zulk een gewichtig werk, gemeente. Om in de ambtelijke zorg bezig te zijn. Draagt u de predikanten, draagt u de ouderlingen en diakenen en alle die daar in het kerkelijk werk betrokken zijn wel eens op in het gebed. Is het uw dagelijkse verzuchting dat het woord mag werken en doorwerken door de kracht van de Heilige Geest. En dat de kudde van de zaligmaker niet wordt in verwarring gebracht. Maar dat ze wordt gewijd en gehoed die van hem is. Waar hij zijn dierbaar bloed heeft voor laten vloeien. Het offer heeft gebracht. En waarvoor hij ook uit de doden is opgestaan. Petrus, gemeente, kan tot de Heere Jezus niet opklimmen. Maar de Heere Jezus kan wel tot Petrus afdalen. En dat gebeurt hier ook. En dan komt alles terecht. Dan heeft er niemand meer wat te zeggen. Dan wordt Petrus, gemeente, openbaar in het ambt hersteld. Door hem, die als de grote ambtsdrager getrouw is over het huis van God. En die zijn genade en bekwaamheid verleent aan alle die geroepen worden. Om te wijden en om te hoeden. Maar ik mag ten laatste uw aandacht er nog op vestigen dat er twee keer wijden staat en één keer hoeden. Wijden, dat ziet niet waar op het wijden in het woord. Wat geeft de Heere daar een aandacht aan? Dat is de voornaamste zorg van de ambtelijke bediening en verkondiging. Het woord der waarheid recht te verkondigen. Dan hebben we de gehele gemeente voor ons, oud en jong. En waar het woord op de rechte wijze bediend wordt, daar krijgt ieder zijn of haar bescheiden deel. Dan is er altijd wat bij. Als u in verlegenheid en afhankelijkheid op moogt gaan onder de bediening der verzoening. En dan hoeft u niet meer dan een lammetje en een schaapje te zijn, wat een wonder. Dat te mogen zijn. Dan kunnen er in de kerk zitten die zeggen. Ja. Ben een wolf geweest van nature. Maar hij wist me in een lam en een schaap te veranderen. Door zijn opzoekende liefde. En hoe meer gemeente er gewijd mag worden. En hoe meer de hoede van de herder ook door de ambtsdragers heen mag gaan. Wel gemeend, hoe dieper ze leren buigen, hoe ontmoediger ze worden, des te groter wonder het wordt in de weide van het land te mogen zijn. En als dan straks dit leven zal zijn gedaan, en de herders en de schaapjes met de lammetjes, de ambtsdragers en de gemeente, worden ingezameld in de eeuwige gewesten der heerlijkheid. Daar zullen we dan wezen, in de altijd groene weide van het land van Immanuel. En dan staat daar, ze zullen niet meer hongeren. En ze zullen niet meer dorsten. En er zal geen hitte op hen vallen. Want het lam dat in het midden van de troon is, dat zal ze weiden. En voeren aan de springader van de levende wateren. Dan zijn de ambtsdragers met de gemeenteleden samen de kudde van de goede herder, die altijd zullen zijn in de weide van de opgestane levensvorst. Want het beste gaat nog komen voor alle, kleine en grote, die de Heere Jezus in oprechtheid hebben lief gehad. En als hij dan ten laatste tegen u en mij zegt: heb je me lief? Hou je werkelijk van mij? Wat is daarop dan ons antwoord? Amen. We gaan zingen, gemeente, terwijl nu de extra collecte voor de eredienst gehouden wordt uit Psalm 100. Het tweede vers: de Heere is God. Erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Tot schapen die Hij voedt en wijdt, een volk tot zijn dienst bereidt. En het vierde: want goedertieren is de Heere. Psalm 100, vers 2 en 4. gemeente, zullen we u samen danken en bidden. Aan het einde van deze dienst past het ons, lieve Heere, om uw grote naam ootmoedig dank te zeggen. En het klonk uit volle borst op, want goedertieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmermeer. O, als dat nu eens zo ook van harte gezongen was, en met deze belijdenis oud en jong huiswaarts ging, wat zou dat groot zijn, wat een vrucht op de prediking, daar we vanuit onszelf ons nog niet eens een goede gedachte van u zouden kunnen vormen. En dan toch te mogen belijden, want goedertieren is de Heere. Voor de schaapjes en voor de lammetjes, die zelfs zulke discipel zo koninklijk herstelde in het ambt. En als we daar dan ook het gewicht volle van hebben bezien, maak ons dan altijd maar eenvoudig en nederig. Niet met vergelijkingen bezig, zoals de fariseer, ik dank u dat ik niet ben als die of als die. Maar dat we naast, ja onder alle kunnen staan, om goed te spreken van de Heer. En om zo met elkander gewijd te worden in de grazige weide van het woord en van de bediening van de sacrament. Totdat we eenmaal in het altijd groene land van die heerlijke Immanuel zullen mogen ingaan. Dat kan niet zonder liefde tot u zonder. In u die geopende toegang te hebben leren kennen, o Heere, trek er dan nog. Uit de duisternis tot uw licht, maak wolven nog tot schaap. Verander leeuwen nog in lammeren. Gij zijt dat machtig. En wil zo de ambtelijke bediening kronen met uw goddelijke zegen. Wil ons beveiligen op de weg naar huis. Zegenen wat we naar het lichaam gebruiken. En ons ook in de namiddag met veel trouw en liefde weer doen opkomen naar de voorhoven van uw huis. Om onderricht te worden in de dingen van uw eeuwig koninkrijk. Leg uw zegen over de arbeid van de kinderkerk en over die van de zondagschool vanmiddag. En laat ook uit der jongen kinderen mond de belijdenis worden geboren, waar gij sterkte uitgegrondvest hebt, nog altijd tot beschaming van alle die u tegenstaan. Heere, doe dat alleen uit genade om Jezus wil. Amen.
Gemeente. In de kerk zit de familie Haasnoot en mevrouw Haasnoot van Beelen. Dat is familie van mevrouw Haasnoot van Dijk, die in het diakonessenziekenhuis ligt. Of deze familieleden direct uit de kerk willen komen, ze geven zich naar mij toe begeven en krijgt u nadere informatie.
Gemeente, de slotzang van de gemeente is Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 7. Gemeente, gaat u heen in vrede, verheffend uw harten tot God en dragend de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.